Welkom bij de Linkse Revolte, thuisbasis voor de linkse beweging. Vandaag weer een editie van de Kletsende Klasse, waarin we praten over jullie vragen en over wat ons zelf is opgevallen. Met vandaag bespreken we hoe de VVD één dag na de verkiezingen de bescherming van werkenden door de shredder haalde en volledig de lobby is gaan volgen ten koste van de arbeidsmigranten die zoveel werk in ons land doen. Het is tijd voor de Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need. Mijn naam is Hans Rodenburg, ik ben projectleider bij het wetenschappelijk bureau GroenLinks. En ik zit hier met Noortje Thijssen, Eerste Kamerlid en directeur van wetenschappelijk bureau GroenLinks.
Ja, hallo allemaal.
Hi. En ik zit hier met Janneke Holman, fractievoorzitter van de Haagse PvdA en medewerker bij de We Are The Backbone Stichting.
Hoi.
Hoi. En ik zit hier met Abdelkader Kabatje, nu echt officieel loonwerker, hè?
Ja, maar ik blijf links stemmen, hoor.
Je blijft links? Oh, dat vind ik mooi.
Begonnen aan je eerste echte baan, toch?
Ja, nee, ik ga werken als ingenieur.
Kijk, gelijk een overhemdje aan in plaats van de trui.
Ja, geen trui meer, ja. Ik moet wel netjes naar werk komen.
Lekker bezig. Hey, zoals gezegd gaan we vandaag wat luisteraarsreacties doornemen en vooral ook over onze eigen ideeën praten. Wil jij nou als luisteraar ook meepraten over de Revolte? Dat kan. Dat kan je doen via Instagram, YouTube, TikTok of Blue Sky. En je kan ook reageren via ons platform petje.af/delinkserevolte. En dat hebben weer veel mensen gedaan. We hebben weer allemaal nieuwe vrienden erbij gekregen. Namelijk Dorrie, Jacomijn, Flip, Barteline, Fokko en Kars. Super bedankt voor jullie steun. Flip had erbij geschreven waarom die vriend werd. Dat wil ik jullie even niet onthouden. Hij zei, een hap frisse lucht in een verstikkend politiek landschap.
Wauw.
Nou, daar word je toch warm van, hoor.
Ja.
Nou, wordt onze nieuwe slogan volgens mij.
Ja, precies. Over reclame gesproken, kregen we ook nog een reactie van onze luisteraar Thomas. Die zat een oude aflevering terug te luisteren waarin wij het hadden over Linkse Revolte stickers. En hij stuurde, kan ik ook van die stickers krijgen? Nou Thomas, dat kan zeker. Als je ons gewoon een berichtje stuurt, een DM'tje of op een andere manier ons een berichtje stuurt, dan sturen wij gewoon een stapeltje stickers naar je toe. Dus dat is ook voor iedereen die zit te luisteren en je wil ook van die stickers. Laat het vooral weten. En het mooie is, het is nog het oude logo. Dus het zijn nu wel echt collectors items aan het worden. Top. Hey, we gaan naar het grote onderwerp van deze aflevering. Want er is eigenlijk al veel over te doen geweest. De VVD, vooral hun gedrag na de verkiezingen in plaats van tijdens de campagne. Noortje, jij wilde hem wel introduceren, of niet?
Ja, nou dan kom ik hoor met een behoorlijke introductie. Want het is natuurlijk goed dat we even weten waar we het over hebben. Er is een nieuwe minister van Sociale Zaken. Haar naam is Marielle Paul. En zij is van de VVD en ze heeft een stokje overgenomen van Eddy van Hiem van het NSC. En op de dag na de verkiezingen heeft zij twee plannen waar Eddy van Hiem al heel lang over aan het werk was, heeft zij om zeep geholpen. En het raakt arbeidsmigranten, gewoon werkende mensen in Nederland, gewoon keihard. Ze worden gewoon heel hard genaaid. En hoe kunnen we dit verklaren? Door de lobby van de uitzendindustrie.
Nou, gaan we.
Nou, daar gaan we. Wat is er gebeurd? Oké, er zijn 1 miljoen arbeidsmigranten in ons land en ze worden op grote schaal uitgebuit. Daar is niks nieuws over. Er zijn veel rapporten over geschenen. Maar het getal van 1 miljoen moeten we wel eventjes goed tot ons door laten dringen.
Echt 1 op de 10 werken of zo, hè? Is arbeidsmigrant in Nederland.
Echt heel veel. Werkgevers, dat zijn dus de uitzendbureaus, die mochten 25% op een minimumloon inhouden in ruil voor huisvesting. Dat is heel lang een regel.
Wat al totaal bizar is dat het mag.
Ja, want het minimumloon is al veel te laag. Mm-hmm. 500.000 Nederlanders die dat krijgen, die komen hier gewoon al niet mee rond. Maar voor arbeidsmigranten kom je dan dus uit op bijna 11 euro per uur.
Ja.
Echt heel weinig.
Echt waanzin.
Ja. Nou, werkenden worden massaal in containerwoningen en in aftandse woningen gehuisvest. Ook vaak allemaal op één kluitje bij elkaar. En daarmee zijn ze ook super afhankelijk van hun werkgever. En als hun contract eindigt, komen ze vaak ook meteen op straat terecht. Omdat dat zo aan elkaar gekoppeld is. En daar heb je als samenleving natuurlijk ook heel veel last van. Los van het feit dat het gewoon niet fijn leven is op straat. Maar er zijn gewoon heel veel daklozen op dit moment. En veel overlast. Ja. Nou, er is dus heel veel politieke steun om in te grijpen. Het idee was dat die looninhouding voor huisvesting wordt afgeschaft. Daar is ook hard voor gewerkt. Zowel binnen de politiek, maar ook met alle partners daaromheen. Met de vakbonden, met de werkgevers, noem maar op. Goed over gepolderd. Maar toen heeft de VVD dus gedacht, die Marielle Pauw, we gaan het toch niet meer doen. En dat heeft ze dus op de dag na de verkiezingen gedaan. Waardoor in het hele campagne, al die debatten die ook over arbeidsmigratie gingen, dit nog niet bekend was. Terwijl ze hier dus stiekem al wel aan het werk was om hier dus Pauw en Perk tegen te stellen.
Ja, en dat is echt bizar. Hè? Want ik kan me nog heel goed zo'n verkiezingsdebat herinneren, dat volgens mij Jimmy Dijk stond onder andere met Jezielkus in zo'n debat. Dat hij echt aan haar vroeg van, nou, kunnen we dan nu op de VVD rekenen om iets te gaan doen voor de situatie van de arbeidsmigranten? En stond ze gewoon, ja, tuurlijk. Het is echt ongekend hoe hard ze hier heeft staan liegen. Dat is
bizar. Nou, ongekend, dat zijn we wel gewend. Ja.
Ongekend, ja, dat was nooit verwacht.
Vertrouwen is dit het wel.
Ja, ik denk dat het ook wel goed is om toe te voegen dat het werd inderdaad een dag na de verkiezingen werd het naar buiten gegooid, bekend. Ja. Maar die minister Marielle Pauw was hier al weken mee bezig.
Ja.
Er zijn ook in de reconstructies kwam ook terug hoe zij echt in de kanlijn van de stukken die zij kreeg echt had gezegd van nee, schrappen, zulke soort teksten.
Ja.
Ze heeft hier alleen met de uitzendlobby om de tafel gezeten. Mm-hmm. Die hebben daar waarschijnlijk gezegd van kunnen we dit nu even van tafel krijgen? Doen we dat even snel? En vakbonden en andere belangenorganisaties zijn hier gewoon niet bij betrokken. Die hebben gewoon de mededeling gekregen van jongens, het gaat van tafel, doei.
Ja, en eerst zei toch ook de uitzendbranche van wij wisten hiervan.
Ja.
En toen kwam er heel veel ophef over. En toen zei ze, nee, toch niet.
Ja,
ja.
En de krant moest ook echt aanpassen wat ze hadden geschreven. Want die uitzendlobby had eerst gewoon, we hebben hierover gepraat. En toen denk ik, nee, laat maar, toch niet. En ook de minister ook precies de verklaring weer omgedraaid. Ja, dus van beide kanten in één keer een ander verhaal.
Maar we kennen deze uitzendlobby, want weten jullie nog het debat, het befaamde SBS6-debat van 2 jaar geleden bij de vorige verkiezingen?
Mm. Ja.
Heb jij daar niet een leuk fragmentje
van? Ik heb daar zeker een leuk fragmentje van. Ja, want onze vaste luisteraars die weten misschien wel dat wij ons al langer ergeren aan de rol van Otto Workforce en hun oprichter Frank van Gol. En die heeft hier ook weer een interessante rol gespeeld. Maar om even te introduceren wie Frank van Gol is. Nederland kent hem natuurlijk, want hij mocht tijdens het SBS-debat mocht hij een vraag stellen aan Dylan Jezielkus.
Als gewone burger.
Als gewone burger, ja.
Zomaar een man.
Die toevallig ook, wat was het, 200 miljoen euro?
200.000. Ja, samen met zijn 2 medebestuursleden.
Had gedoneerd.
Aan de VVD heeft gedoneerd voor de verkiezingscampagne. Ja.
Dus hij werd hiervoor, zeg maar, terugbetaald.
Ja, maar dat is dus zwaar omstreden volgens Jezielkus zelf. Hè?
Ja, we gaan luisteren.
Er zijn op dit moment 800.000 arbeidsmigranten in Nederland. Bij mij Frank, jij wil je graag een vraag over stellen. Maar wel goed om nog eventjes te benoemen. Jij hebt een uitzendbureau, CEO daarvan. Je hebt 100.000 euro gedoneerd aan de partij van Dylan Jezielkus. Wat hoopt u daarvoor terug te krijgen?
Nou, dat zie je al, hè. Er staat echt een authentiek leider die het gewoon hartstikke goed doet. Nederland heeft daadkracht nodig.
Ja, dit gaat op.
Nieuw kabinet en ze is verbindend. Dus wat wilt u nog meer?
Dus niet helemaal objectief hier in de zaal. Mevrouw Jezielkus, heeft hij nu een heel kort lijntje met het torentje als u daarin zit?
Iedereen heeft een kort lijntje. De politieagenten hier buiten ook.
Maar hij heeft een 06-nummer, denk ik.
Nee, ik ga niet mee in... Dat vind ik echt een integriteitsaanval, alsof je lijntjes kunt kopen. Dat is niet hoe het is.
Maar heeft hij uw 06-nummer? Heeft hij uw 06-nummer?
Ja, Wilfred ook, Geert ook, de politieman ook.
Ja, dit was dus een klein inkijkje in het netwerk van Frank van Gol.
Ja, en een integriteitsissue.
Ja, maar het interessante is, dus die Frank van Gol heeft niet alleen het telefoonnummer van Dylan Jezielkus. Hij is echt, er staan best wel veel artikelen nu op het internet ook over gewoon hoe hard hij VVD'ers aan het werven is, letterlijk voor zijn lobby. Dus zijn raad van commissaris zit een eerste Kamerlid in. Had Hans Wiegel had hij in zijn raad van advies. Frank de Graven. Hij heeft echt een hele lijst, ook oud-burgemeesters en dat soort dingen van de VVD. Overigens, de presentator van dit debat, Wilfred Grené, de radioshow van Wilfred Grené, wordt ook betaald door Frank van Gol.
Dus zo is hij waarschijnlijk in dat debat dan terechtgekomen. Dat hij gewoon heeft gezegd, ik wil hier zijn en ik heb er ook recht op.
Ik heb nog wel een leuke vraag. Ja, absoluut. Dat ligt er zo dik bovenop, ja.
Maar kun je dit nog wel lobbyen noemen dan? Als je gewoon een paar ton ergens tegenaan smijt, je mag op televisie en je mag wetten gewoon van tafel laten vegen. Ja, ik vind dat bijna corruptie eigenlijk.
Ja,
je mag als minister natuurlijk zelf politieke keuzes maken. Maar goed, ja.
Dit is geen eerlijke lobby.
Dit is geen eerlijke lobby. Dit is eerder een soort witte bordencriminaliteit.
Ja, het is echt bizar. Want ook bijvoorbeeld dat ze dan... Want hier werd inderdaad in het debatfragment gezegd, hij heeft een ton gedoneerd. Maar hij heeft er samen met zijn medebestuursleden 2 ton gedoneerd. Waardoor ze dan net onder die Waardoor ze de giftenregeling konden ontwijken. Dus in plaats van, want volgens mij is het gemaximeerd op een ton nu tegenwoordig. Ja. Maar is hij dus omheen gegaan door gewoon met twee bestuursleden gewoon nog meer geld te doneren.
Ja. Ja, dat is zo smerig. Hij is ook een van degenen die dat voor ons Nederland ook heeft gesponsord.
Daar zit hij bij. Ja, zeker. Ja.
We hebben het ook al eerder over gehad.
Ja, Gert-Jan Segers zit er ook bij en die werkt ook voor Otto Workforce.
Oh, ja. Of course, ja.
Die hebben ook samen een keer een Otto Workforce podcast gedaan met Klaas Dijkhoff. Die dus voor ons Nederland en VVD ook weer is.
Ja. Halve Zijlstra werkt voor de uitzendlobby.
Die zit nu ook overal aan.
Oud-VVD-leider ook. Ja.
Maar het is toch best wel bizar dat je dan op een moment dat de politiek eigenlijk eventjes in de touwen hangt, omdat er verkiezingen zijn, dan komt ook weer een nieuwe kamer. Aankomende woensdag wordt de nieuwe kamer geïnstalleerd. Dus op dit moment kun je ook politiek bijna niet ingrijpen. En dat je dan dus op zo'n moment zo'n groot besluit neemt, solo, dus wel georganiseerd samen met de sector zelf. Ik vind ook echt politiek gewoon democratisch echt laakbaar wat hier gebeurt.
Ja. Het is gewoon antidemocratisch. Ja. Vooral omdat je campagne hebt gevoerd met de belofte, we gaan hier iets aan doen. Met z'n allen zijn we het erover eens. Echt al heel lang is er een meerderheid in de Kamer die dit wil aanpakken. En de VVD krijgt het gewoon voor elkaar om dit al jaren en jaren en jaren in hun eentje gewoon te blokken. Ja. En de BBB trouwens ook. Die hebben hier ook wel iets bij te winnen.
Ja, ik merk dat misschien even terug naar de inhoud van wat nu precies van tafel is gegaan. Ja. Over die inhouding voor huisvesting op het minimumloon. Want het is gewoon echt wel verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik woon natuurlijk in Den Haag en we zien ook hoe zo'n grote impact dat op onze stad heeft. Zeker op bepaalde wijken als Laak. Mm. Waar ontzettend veel arbeidsmigranten echt met z'n 10, 20 in een klein appartementje worden gestopt. Dan mag die een paar uurtjes op een matras slapen, dan de volgende, echt uitbuiting. Maar wat je dus inderdaad ziet is die afhankelijkheid die er nu is. Hè. Mensen worden hier ook heen gehaald met een soort van package deal. Van je kunt hier aan het werk en dan wordt er ook meteen huisvesting voor je geregeld. En dat houden we dan ook meteen in op je loon. En wat je dan dus ziet is dat mensen op zo'n matrasje mogen liggen voor een paar uur per dag. Maar daar betalen ze dan wel de volle pond voor. Gewoon €600 per maand of €150 per week, €200 per week. Dus het is ook veel te duur voor wat arbeidsmigranten ervoor krijgen. En dus inderdaad dat punt van zodra je geen werk meer hebt, beland je ook meteen op straat. En je kunt de media erop naslaan. Er zijn genoeg schrijnende voorbeelden van mensen die dus inderdaad van de een op de andere dag op straat worden gezet omdat ze ziek zijn. Omdat ze zich niet aan de ontzettend strenge regels hebben gehouden die er zijn. Bijvoorbeeld dat ze een biertje hebben gedronken op een plek waar het niet mocht. Thuis, noem maar wat. Echt verschrikkelijk hoe snel mensen... En dat zien we hier ook in de stad. Een ontzettende toename van het aantal dakloze mensen. We hebben een nieuwe dakloosheidsstelling hier gehad in Den Haag. Daar waren de resultaten vorige maand van bekend geworden. Hier in de regio zijn gewoon 7000 mensen nu dakloos. Waar ook echt een deel arbeidsmigranten die gewoon hier in de tentjes op de Koekamp voor Centraal Station of in de Scheveningsbosjes in het park, gewoon omdat dit systeem zo verziekt is. En dan is het de VVD die daar dus nu ook niks aan wil doen. Dat vind ik toch wel echt verschrikkelijk.
Ja. Ja. En er zijn ook zoveel rapporten verschenen. Je hebt heel lang geleden de commissie van Emiel Roemer gehad. Ja. Die precies uitlegt van nou, zo kunnen we het probleem tackelen. Onlangs was er ook een IBO-rapport. Dat is een interdepartementaal rapport waarbij allemaal verschillende ministeries met elkaar echt gaan kijken van wat moeten we hier nou mee? Superduidelijk verhaal ook. Ze komen er daarachter dat een heel groot deel van de Nederlandse economie gewoon alleen maar kan draaien omdat dit echt een verdienmodel is.
Ja.
Ja.
Het gaat bijvoorbeeld over de slachterijen en de glastuinbouw, distributiecentra. Ja. Ja. Hele laag betaalde arbeid. Maar het levert ons als samenleving, als totaal, ook eigenlijk weinig op. En in die rapporten zeggen ze ook, eigenlijk moet je dat gewoon niet meer willen. Moet je dat echt gaan terugschalen. En dat is de enige manier om hier iets tegen te doen. Dus we weten wat we moeten doen. En dan gebeurt het dus gewoon niet. Omdat er dus een paar van die spelers zijn die er zelf heel rijk mee worden. Met een grote afwenteling op de samenleving en op deze mensen. Blijft het gewoon in stand.
Ja, ja, en zeker nog, je zegt van het levert onze samenleving niet veel op. Op heel veel vlakken kost het onze samenleving zo ontzettend veel. Ik las ook op LinkedIn, las ik een man die zei, mijn zoon heeft mbo tuinbouw gedaan. Maar die komt er gewoon niet meer tussen. Die wil gewoon, maar alleen omdat hij een normaal cao-salaris wil, maar dat is gewoon te duur.
Ja.
Dus die hele sector is gewoon gebouwd op onder het minimumloon betalen. En ja, geen pensioenopbouw en verzekeringen, daar hebben we helemaal geen zin in.
Nee.
Dus het, uiteindelijk, als je dit in stand houdt, je trekt gewoon de lonen van heel veel mensen omlaag, die ook in die sectoren eromheen werken.
Ja.
En dit is sowieso wel, als je de grotere lijnen van onze economie bekijkt, tot de jaren 80 of zo stegen de lonen in Nederland structureel. En die gingen steeds verder omhoog. En dan zag je ook dat werkgevers gedwongen werden om productiever te worden. Dus uiteindelijk per werknemer ging de productiviteit omhoog. En dat was een dynamiek die zag je gewoon doorgaan. Daarbovenop gingen we ook nog minder werken. Want je hebt meer productie per mens in ons land. Dus je hoeft ook minder te werken om hetzelfde te produceren. Het ging gewoon best wel gestaag de goede kant op. Tot de jaren 80. Toen is gezegd, nu gaan we gaan meer inzetten op die arbeidsmigratie. We gaan de lonen gaan we gewoon bewust weer laag houden. Dus we gaan stoppen met die loonsverhoging. Dat is het benoemde akkoord van Wassenaar. En sindsdien zie je ook dus dat de productie naar beneden kakt. En echt al 40 jaar lang stilstaat. Dit is echt onder economen heel vaak een aangekaart probleem. Van wat is met onze productie aan de hand? Maar dat komt dus voor een heel groot deel hierheen. We houden het gewoon op de bodem gedrukt.
Ja.
En dat kunnen we anders doen. Die kan hier gewoon beleid opvoeren van jongens, die minimumlonen moeten omhoog. Ook het best werkende middel tegen armoede. Het is gewoon, alle experts zeggen dat. Wil je iets doen tegen armoede? Minimumloon?
Ja, maar ja, in de Senaat vorig jaar heeft hij het niet gered, de verhoging van het minimumloon.
Nee.
Door de Tweede Kamer was hij al heen. En toen is hij last minute in de Eerste Kamer is het gesneuveld.
Ja.
Oh. Ja. En misschien ook nog even over die uitzendbureaus. Want je zei net ook, Noortje, van een paar grote spelers worden hier heel erg rijk van. Maar we hebben dus echt, volgens mij, iets van, laatste cijfers, iets van 16.000 uitzendbureaus in Nederland.
Ja.
Die mensen uit Polen, Bulgarije, Roemenië hierheen halen om te laten. 16.000, ja. Echt. Volgens mij was ook een van die cijfers van, er zijn meer uitzendbureaus in Nederland dan supermarkten.
Ja.
Oh, wow.
Dat is bizar als je daarover nadenkt. En dat is dus inderdaad zo lucratief, omdat er gewoon nul toezicht op zit. Nul regelgeving, goede regelgeving. Je hoeft bijna nergens aan te voldoen, dus je kunt zo aan de slag. En dus inderdaad, omdat dat echt een verdienmodel is. Want uitzendbureaus zijn in de afgelopen jaren ook gewoon veel meer winst gaan maken.
Mm. Ja.
Onze vrienden van de Rode Cijfers hebben daar ook een mooi artikel over geschreven. Dat zijn de economen
van de vakbond,
ja, de economen van de FNV. Goede nieuwsbrief hebben ze, meld je daarvoor aan, Rode Cijfers.
Ja.
Zij brengen dat ook heel helder in kaart van hoe lucratief het gewoon is om over de rug van mensen geld te verdienen. En vandaar dus 16.000 uitzendbureaus. Ja, hou daar maar eens ook toezicht op als arbeidsinspectie of als gemeente. Want ook hier in Den Haag zitten we echt aan de duizenden uitzendbureaus alleen al.
Ja, en dat is een mooi bruggetje naar het volgende plan, wat ook is gesneuveld. Want dit is namelijk één voorbeeld waarvan je denkt, oké, is het nou de macht van de lobby? Hè? Nou, het ligt er best wel dik bovenop. Maar ben je nog niet overtuigd? Er is nog een plan gekild, echt in de week na de verkiezingen. Namelijk de bouwplaats-idee. En dit was echt een plan, daar was echt iedereen het over eens dat dit nodig is. Want je had het net over die 16.000 uitzendbureaus. Nou, op de bouwplaats heb je tegenwoordig echt geen enkel idee meer wie er allemaal rondlopen. Vooral bij grote bouwprojecten. Want je hebt onderaannemer op onderaannemer op onderaannemer. En die werken weer met ZZP'ers. Dus het is super moeilijk om te weten wie er loopt. Vaak spreken ze de taal ook niet, de mensen die op een bouwplaats werken. Je hebt geen controle op de opleiding. Heel veel mensen lopen onverzekerd rond. Lopen gewoon te beunhazen, omdat je hebt geen idee met wie je werkt. En je ziet dus ook dat het aantal ongevallen in de bouw is gewoon aan het stijgen. Dus er zijn tientallen doden per jaar van mensen die naar beneden vallen op zo'n bouwplaats. Of op een andere reden een ongeval hebben. En het idee was dus, we voeren een bouwplaatsidee in. Dat was een digitale registratie aan de ingang van een bouwplaats. En dat betekent gewoon, iedere werker is geregistreerd. Per bouwplaats wordt bijgehouden wie daar rondloopt. Welke scholing je hebt, welke rechten je hebt. En zo heb je dus superveel grip op wat er gebeurt. Dus de aannemers die zijn hier heel erg voor. Die waren hier heel blij mee. Maar ook werkenden zelf zijn hier heel blij mee. Want veel werkenden die hebben last van als je op zo'n bouwplaats hebt gewerkt. En dan zegt vervolgens zo'n onderaannemer, die zegt, ja, bewijs maar dat je daar rondliep dan. Volgens mij heb je helemaal niet gewerkt. En dan kreeg je heel vaak gasten gewoon te weinig uitbetaald.
Oh, wow.
Niet. Ja, het is echt die uitbuiting. Het zijn echt smeerlappen. Ja, en voor werkenden, die waren er ook heel blij mee. Want de bouwplaats was dus heel onveilig. Dus ik las ook een verhaal van een kraanmachinist. Die zei, ja jongen, ik heb de hele tijd geen idee wie er onder mijn lading rondloopt. En of die ook maar iets snappen van wat ik hier aan het doen ben.
Ja.
Noemen ze dan onder de haak. En dat is gewoon levensgevaarlijk als daar mensen rondlopen die geen papieren hebben. Of de taal niet spreken. Dus iedereen was hier eigenlijk voor. Maar toch heeft minister Paul ook dit plan ingetrokken. Ook zonder enige verklaring. En er is maar één partij die hiervan profiteert. Dan moeten jullie raden wie.
Goh. Wie zou het zijn?
Wie zou dat nou zijn? Nee, de uitzendlobby. De uitzendindustrie. Want die sturen nu de hele tijd op grote schaal allemaal van die ongediplomeerde mensen die bouwplaatsen op. Die zijn echt de enigen die hiervan profiteren. En minister Paul heeft zonder enige uitleg dit plan ingetrokken. Echt bizar.
Ja.
Echt bizar. Alleen zodat die uitzendbranche een paar centjes meer kan verdienen. Terwijl de mensen gewoon doodgaan, hè?
Ja, nee, dit kost echt levens. Ja, letterlijk. Kost levens. Letterlijk. Dit is echt heel gevaarlijk. En sowieso op de bouwplaats. Het is ook gewoon een minder leuke plek geworden om te werken. Want je kent helemaal niemand meer die er rondloopt. Iedereen is er maar één dagje en dan ben je weer weg. Of een halve dag. Dus een continu doorloop van werkenden. Dus ook als je in de bouw werkt. Het is gewoon echt ruk dat er zo'n chaos is ontstaan. Dat is echt niet leuk.
Ja. Ja, dat was ook een hele goede manier geweest om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Want op het moment dat je bij binnenkomst even, en het gaat niet meer dan even een code scannen die op je telefoon staat. Waar gewoon je gegevens in staan en welke opleidingen je hebt gedaan. Voor wie je daar aan het werk bent. Ja. Nou, dat zegt al genoeg dat werkgevers of de uitzendbranche daar zenuwachtig van wordt. Als dat goed geregistreerd moet zijn. Want er is gewoon heel veel schijnzelfstandigheid. Dus mensen die als zogenaamd als ZZP'er aan de slag zijn, maar toch mega afhankelijk zijn van zo'n werkgever. Ja, dat is, ja, het is echt, echt wat dat betreft krankzinnig dat dit nu van tafel is. Vooral ook omdat iedereen het erover eens was, dat dit gewoon een goed idee was.
Ja.
En dat is wat dat betreft, maak ik me daar wel zorgen om ook. Het gaat de laatste tijd en in Nederland, maar ook in Europa heel erg over deregulering. Ja. Of ja, we moeten beklemmende regels voor het bedrijfsleven afschaffen. En ik denk dat een groot deel van Nederland, misschien niet direct onze achterban of onze kiezers, maar een gemiddelde D66-stemmer of CDA-stemmer, die denkt daarvan ook van, regels, lastig. Moeten we inderdaad, ondernemers moeten ook gewoon een beetje kunnen ondernemen. Maar dat gaat over dit soort dingen.
Ja.
Dus gewoon, hoe zorgen we ervoor dat mensen niet doodgaan op bouwplaatsen? Daarom hebben we regels, weet je wel. Dus als je dat hoort van minder regels voor bedrijfsleven, goed? Nee, niet goed. Even drie keer nadenken wat we hier nou eigenlijk mee regelen. En wat dat dus ook ten positieve, dat gewoon geen mensen doodgaan, bijvoorbeeld, voor geregeld wordt.
En het ergste eraan vind ik ook dat ze het dus zelf ook niet regelen. Dat zo'n bedrijf dus blijkbaar ook niet de waarde inziet van zijn eigen werknemers. Dat ze het blijkbaar gewoon prima vinden dat die mensen maar blijven sterven.
Ja, nou, voor heel veel aannemers, die willen wel echt oprecht gewoon dat het veilig geregeld is en zo. Maar vind maar eens mensen nog in de bouw. Dus het is een enorm tekort. En die uitzendindustrie, die springt daar bovenop. En het is gewoon heel goedkoop. Dat is natuurlijk ook gewoon zo.
Ja.
Dus het is gewoon heel slecht geregeld.
Wat nou zo triest is, vind ik ook. Kijk, dit zijn natuurlijk mensen die in Nederland wonen, maar ook echt heel kwetsbaar zijn. Want ze zijn en heel afhankelijk. Ze spreken de taal niet. Ze weten de weg, denk ik, ook niet goed. Ga dan maar voor je eigen rechten opkomen. Probeer je dan maar te organiseren, hè, om hier iets tegen te zeggen. Denk ik, dan moet dat toch een stem krijgen van anderen, denk ik. Van de politiek, maar misschien ook gewoon van ons allemaal. Daarom vind ik het ook goed dat wij nu deze podcast hierover over inspreken. Maar ik denk, wat kunnen we nu doen?
Nou, allereerst, ik denk van, we zijn het nu best wel met elkaar eens. Ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Maar als ik nu kijk naar, dit was dus dat fragmentje dat we net lieten horen van die Frank van Gool. Dat was 2 jaar geleden bij de vorige verkiezingscampagne. Ik vind dus wel dat links het laat liggen in het vet offensief aankaart en zichtbaar maken van die macht van die lobby hier. Ik vind het heel gek dat bijvoorbeeld in campagnes, je kan zeggen dat zijn aanvallen op de persoon, maar het is ook gewoon, er zit een enorm democratisch tekort nu in ons systeem. En links is toch te netjes om hier echt een wapen van te maken en het inzetten tegen zo'n VVD. Terwijl,
nou, ik kan me wel herinneren dat Timmermans het wel benoemd heeft tegen Jessicus tijdens een debat. Dat Jessicus zegt, ja, heb je dat nou echt nodig om me aan te vallen? Gaan we het echt zo spelen? Dus die maakte er weer een hele soort felle persoonlijke strijd van. Ja. Terwijl hij maakte natuurlijk het terechte punt dat de VVD beïnvloed wordt. Want het debat ging ook over arbeidsmigratie.
Ja, ja. Ja.
En Timmermans maakte het punt, ja, maar jullie krijgen allemaal donaties van Otto Workforce.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk hoe de VVD dat steeds speelt.
Ja, en ook dat ze ook zo zegt, ja, nu doen jullie alsof er een integriteitskwestie is. Ja, die is er dus.
Ja, die is er dus ook. Maar daar moet je doorbijten. Is er gewoon. Dit ligt er zo dik bovenop. Ja. Ik denk dat is toch een moment om dat aan te pakken en daar ook gewoon campagnes op te gaan voeren. Van jongens, kijk, er zit daar zoveel geld. Dit moeten we stoppen.
Ja. En wat dat betreft ben ik wel echt blij dat het hier nu al dagen over gaat. Tenminste, het is goed in het nieuws bij de onderwerpen die we vandaag bespreken. Maar vooral dat punt over Dat inhouding op het minimumloon voor huisvesting. Mm. En dat vind ik dat betreft ook wel weer fijn. Ik moest even eraan denken aan een aflevering van The West Wing. Dat heet Take Out the Trash Day. Ja. Voor, ik weet niet, de luisteraars die de West Wing politieke serie uit eind jaren 90, begin 2000 over het Witte Huis. Nou, fantastisch. Maar dat hele punt van breng ongunstig nieuws naar buiten op een moment dat niemand oplet. Namelijk de dag na de verkiezingen. Nou, dat is nu wel echt gebackfired.
Ja.
Maar dat betekent wel dat we ook echt hierover moeten blijven praten. Want anders is het ook gewoon weer weg.
Ja.
Terwijl het echt schandalig is wat hier gebeurt.
Absoluut.
Dus de schijnwerper staat er nu goed op, maar die moeten we er ook echt op houden.
Ja.
Ook op de uitzendlobby en ook op de VVD op dit punt.
En überhaupt ook, hè? Van hoe zorg je ervoor dat er geen grote inmenging is van geld in de politiek?
Ja.
Dat we ook gewoon scherp blijven op hoe de lobby eerlijk is.
Ja. Ja, en daar hebben we het nu nog niet heel erg over. Maar het cynische is dus ook dat een partij als de VVD is een van de grootste criticasses van dan de integratie. Maar als je kijkt in de jaren 70, jaren 60 zijn ook heel veel, wat dan gastarbeiders wordt genoemd, naar Nederland gehaald. En als je nu kijkt hoe we nu omgaan met onze arbeidsmigranten en hoe er toen werd omgegaan met de gastarbeiders, er zitten zoveel parallellen. Ja. En alweer, dat was toen ook al, was links degene die het de hele tijd aankaart, de linkse partijen, van jongens, dit moeten we niet doen, dit helpt alleen maar de grote bedrijven. Er wordt ook niet geïnvesteerd in de integratie en het leren van de taal. Dit gaat problemen opleveren. Die cluster in bepaalde wijken, stop hiermee of ga er geld in steken dat het goed begeleid wordt. Nou, nu krijgt links de schuld dat toen niet goed is gegaan. En nu gebeurt exact hetzelfde weer met de arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen. Het is echt waanzinnig. Nou, het is echt gekmakend om naar te kijken.
Over 10 jaar heeft links het weer gedaan.
Ja, precies. Ja, want dan, als links ga je dan wel verzetten. Natuurlijk als op een gegeven moment die mensen dan de schuld van alles krijgen. Want dat is gewoon totaal oneerlijk.
Ja, nieuwe zondebok.
Ja. En ik zei dat woord gastarbeider. Dat is wel echt een van de meest misleidende woorden ooit. Want ik weet niet hoe wij als Nederland omgaan met onze gasten. Maar dat is toch echt. Dat is toch heel raar, gastarbeider. En dan buit je mensen gewoon keihard uit. Ja, het is echt.
Ja. Nou, wat natuurlijk ook toen de inschatting was, dat was dat mensen op een gegeven moment weer terug zouden gaan naar land van herkomst. En dat hebben heel veel mensen gewoon terecht en logischerwijs niet gedaan. En diezelfde denkfout, die wordt nu gewoon weer gemaakt. Het heeft best wel lang geduurd. Ik denk wel tot en met rapport Roemer en nog daarna dat een beetje breed begon in te dalen van, oh wacht even, ook van de mensen die uit Oost-Europa komen. Zullen heel veel hier gewoon blijven wonen. Logisch, ja. Want je hebt hier op een gegeven moment een baan, een huis. Je kinderen gaan hier hopelijk naar school. Je voedt je kinderen hierop. Ja, dan blijf je hier toch gewoon. En we moeten ook niet vergeten dat er gelukkig ook heel veel arbeidsmigranten zijn die wel in normale omstandigheden werken, wonen. Uiteindelijk ook gewoon ergens in loondienst komen. En dat zijn gewoon mensen die hier blijven. Maar ja, wat je ook ziet, er wordt nu een heel klein mini-stapje gezet dat werkgevers iets meer verantwoordelijk worden in het aanbieden van taalkursussen. Dus wel iets waar afgelopen jaar ook aan gewerkt is door Eddie van Heijem. Maar het is ook gewoon niet genoeg. Want als je kijkt naar het leven wat arbeidsmigranten hebben, bijvoorbeeld hier in de kas in het Westland. Je staat om 4 uur 's ochtends op, je wordt in een busje geladen, je wordt naar het Westland gereden. En met een beetje mazzel ben je ergens rond 8 uur 's avonds weer thuis. Eten, nou, nog even een biertje op de bank. En dan ga je gewoon slapen. Want je moet weer vroeg op. Waar moet daar een taalkursus gedaan worden?
Mm-hmm.
Dat is echt. Dus daar is ook nog veel, veel winst te behalen.
Ja, zeker. Ja. En hoe word je gewoon onderdeel van de samenleving op die manier? Ja, dus je wordt volledig buitenspel gezet eigenlijk.
Ja, ja, en dat ook als je het hebt over de impact op wijken. Van hoe kun je inderdaad van arbeidsmigranten die zo'n leven leiden verwachten dat ze leuk meedoen in de buurt, leuk vrijwilligerswerk gaan doen, inderdaad taal leren, nou, volwaardig burger zijn. Ja, dat kan niet als je zo wordt uitgebuit of afgeknepen in het aantal uren wat je moet werken, het zware werk wat je doet, fysiek natuurlijk. Je ligt gewoon na zijn dag helemaal af.
Werk dat gewone Nederlanders niet willen doen.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja. Over het werk gesproken wat Nederlanders niet willen doen. Het is helemaal een arbeidsmigratieaflevering geworden. Want we kregen nieuws vanuit het podcast. We kregen een FNV-bestuurder op de lijn. Die zei, jullie hadden een aantal afleveringen geleden hadden jullie een aflevering over staking van Poolse arbeidsmigranten in de distributiecentra van Albert Heijn. Dat was een historische staking. Dat was voor het eerst volgens mij dat ze op deze schaal begonnen te staken. Omdat ze zeiden, wij willen gewoon vaste aanstellingen, vaste contracten. Want we worden hier op tijdelijke contracten eindeloos vastgehouden. En op die manier krijgen we helemaal geen rechten. Bijvoorbeeld ook verzekeringen en pensioenopbouw en zo. En dat is toen succesvol geweest. Dus ze hebben met Albert Heijn zover via staking in die distributiecentra zover gekregen dat ze meer vaste aanstellingen gingen, gingen verschaffen. Maar de Albert Heijn heeft wel een volle aanval ingezet op de vakbondsleiders, of eigenlijk de stakingsleiders. Dus de mensen die in die distributiecentra voorop liepen in het eisen van vaste contracten. Die zijn gewoon op straat gezet nu. Dus één daarvan is Pavel. Die had ook een bericht ingesproken toen voor ons. Hij wordt nu op straat gezet door de Albert Heijn.
Dit bedoelde ik net ook. Van hoe moeilijk het dus is om gewoon voor jezelf op te komen in zo'n situatie.
Ja. Nee, het is echt waanzin. Want deze man werkt dus al 9 jaar voor de Albert Heijn. Een reeks van losse aanstellingen. Hij heeft gewoon een gezin hier. En van op de een op de andere dag wordt hij er nu heeft de Albert Heijn gezegd, je hoeft niet meer te komen, het is klaar. Terwijl het enige wat hij zegt, ik wil heel graag vast in dienst bij de Albert Heijn. Dus het is gewoon een medewerker die zegt, mag ik alsjeblieft vast voor jullie werken? Maar ja, hij is wel op zijn rechten gaan staan en wordt daar nu dus voor afgestraft. Gelukkig heeft hij collega's die solidair zijn. Dus een van de andere personen die een bericht bij ons had ingesproken is Paulina. Die is een petitie gestart. Ik zal de link in de show notes zetten. Een petitie om de Albert Heijn op te roepen van geef Pavel een vast contract. En stop überhaupt met het aanvallen van de vakbondsleden, Albert Heijn. Dus die kunnen jullie allemaal ondertekenen. Ik roep jullie echt op om dat te doen. Want dit is echt waanzinnig. En vergeet niet, de Albert Heijn is gewoon zo'n bedrijf met koninklijke ervoor en zo. En dat doen we in Nederland. Je krijgt allemaal eer en lof van wow, wat een mooi, fantastisch bedrijf. Leuke spotjes en alles. Maar dit is echt hoe ze zich gedragen. Het is echt tegen het criminelen aan. En totaal mensonwaardig hoe Albert Heijn met zijn mensen omgaat. Het is disloyaal. En dit is niet het enige, want we hadden het over hoe krijg je die aandacht, hoe houden jullie erop. Aankomende donderdag, dus eigenlijk op het moment dat jullie thuis nu dit aan het luisteren zijn, is er een grote actie bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. En daar willen we ook heen met de Linkse Revolte. Dus daar gaan jullie meer over horen. Daar gaan we met mensen praten over die daar nu actie aan het voeren zijn. Dus op wat voor manier ook, help om dit onder de aandacht te brengen en dit aan te kaarten. Want wat we ook weten van bedrijven als Albert Heijn is dat ze heel erg bang zijn voor negatieve publiciteit. Mm-hmm. En als we één ding kunnen genereren hier, dan is het wel negatieve publiciteit voor de Albert Heijn. Yes. Zijn we aan het einde gekomen, denk ik, hè?
Ja, yes.
Ja. Maar niet voordat we nog een luisteraarsvraag bespreken. Er was namelijk, een aantal maanden geleden kreeg ik een mail van iemand. Die zei, hey, ik luister een aflevering van jullie waarin jullie linkse muziek aanbevolen. Kunnen jullie dat vaker doen? Want dat vind ik enorm leuk. En ik heb weer een linkse muziektip opgescharreld. Ik was laatst namelijk op de popronde in Utrecht. En er was een of andere dampende kelder. En daar stond echt een band. En die heeft het volledig afgebroken daar. En de hele kroeg, er stonden iets van 300 mensen. En die kenden allemaal op zinsniveau gewoon deze muziek uit hun hoofd. Dat ik dacht, oké, hier is wel echt iets aan de hand.
Je had wat gemist.
Ja, en de band heet Politie Warnsveld. Het is echt fantastisch. En jullie mogen nu lekker gaan luisteren naar het nummer VVD Paradijs. En daar ging deze kroeg ook helemaal lijp op.
Oh, die komt goed uit in deze aflevering.
Ja, toch?
Aflevering,
nee,
ja.
Er zit veel in wat van toepassing is op wat we net allemaal hebben besproken. Voordat jullie gaan luisteren naar het VVD Paradijs. Dit was de aflevering van vandaag. Volgende week donderdag zijn we er weer. En dan gaan we op bezoek bij de volkskantine Mensa Mensa in Rotterdam. Om te praten over de vraag hoe we ons eten kunnen bevrijden van het kapitalisme. Ja, grote vragen. En we gaan er natuurlijk gewoon lekker eten. Dat is ook wel duidelijk. Wil jij reageren op deze aflevering of je eigen take insturen, zodat wij hem kunnen bespreken? Dat kan je doen via petje.af/delinksrevolte. En daar kun je kan ook een reactie insturen via Instagram, YouTube, Blue Sky of TikTok. En voordat we nu overgaan aan de muziek, wil ik onze redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij voor productiesupport, Rob Peters voor audiobewerking en Frank Arling, Leonor van der Heijden en Sybren van Hoeven voor onze socials. Dank jullie wel voor jullie hulp. En jullie horen ons volgende week weer. Doei doei.
Tot dan.
Doei doei.
Als je arm bent moet je werken. Ben je dakloos, koop een huis. We willen alles asfalteren. Want op de snelweg ben ik thuis. Rij altijd meer dan 130. Het klimaat op grote bedrijf moet je pijpen. ruimte voor natuur. En we doen niks aan de inflatie, want dat is ons veel te duur. Je hoeft geen dingen te onthouden, heel Flevoland te landingsbouw. We strijden hard voor ongelijkheid, want dat moet wel blijven bestaan. Welkom in het VVD-paradijs.
Van de woningmarkt misbruikt. Hoi! Toch belasting betaald? Ben jij gek? Dat is toch alleen maar voor arme mensen?
Welkom in het VVD-paradijs.